Terwijl heel Nederland lineair groeit, groeien wij hier exponentieel. Je kijkt naar de belegger en hier neem ik je mee in de wereld van beleggen. Meer dan 7000 mensen zijn al geabonneerd op dit kanaal. Welkom, leuk dat je kijkt of dat je weer kijkt en geniet van de aflevering. Zo dan, dat is een mooie intro hè. Laat me weten wat je ervan vindt in de comments. Maar goed, we gaan het hebben vandaag over ARK Invest. En we gaan specifiek hebben over Katie Woods en waarom zij dit bedrijf is opgericht. En wat het idee is achter ARK Invest in het algemeen. En daarna gaan we kijken naar de top 10 aandelen binnen hun ETF. Want alleen naar die aandelen kijken zal niet interessant zijn. Als je dat zou willen doen, als je specifiek in ieder aandeel zou willen duiken, dan kunnen we dat zeker een keertje doen. Zorg dat je hier beneden likes achterlaat. En zoals altijd, als we meer dan 500 halen, doe ik altijd een vervolgvideo daarop. Want dan weet ik dat er genoeg interesse is van mensen die dat willen zien. Maar die 10 aandelen, daar gaan we niet heel diep op in. We gaan wel zien welke aandelen dat zijn. Maar we gaan kijken naar ARK Invest strategie. Want dat is veel belangrijker. Als we dat snappen, dan snappen we waarom die aandelen erin zitten. En voor je zie je dat ik op Instagram een tijd geleden had geplaatst dat ARK ETF Berkshire Hathaway van Warren Buffett keihard verslagen heeft in de afgelopen 5 jaar. 300% winst hebben ze behaald tot nu toe. En Warren Buffett heeft 27% winst behaald tot nu toe. Dus dat is best wel een groot verschil. En als je zo'n prestatie kan leveren, dan word je dus ook heel erg serieus genomen. Voordat we verder gaan, misschien goed om even te kijken naar 2018. Want in 2018 werd Katie Wood werd geïnterviewd door een van de mensen op CNBC. Die werd gevraagd wat zij vindt van het feit dat Tesla al 5 jaar aan het stagneren is qua prijs. Niet omhoog, niet omlaag gaat. En er komen alleen maar rare dingen over Tesla tevoorschijn. Laten we kijken wat ze toen zei.
I would push back on that volatility. First of all, congrats for laying in the weeds and buying stuff cheap. And that it's been proven out this year in your portfolio. But I look at a stock like Tesla and over a 5-year period, the stock's done nothing with being one of the most volatile stocks in the world.
This trading around, this trading range, you as a trader and investor, but I, as a trader also, understand that when you build a base like that, one of two things is going to happen. It's either going to break down, and that's what a lot of the bears have been betting on, and they've been throwing everything at it, or it's going to break out. Clearly, we believe is going to break out. And the longer the base, you say 5 years, the longer the base, the longer, you know, is a, the yes, bigger the breakout. So we're really looking forward to that.
Wat een powervrouw is ze ook. En beleggen is wel een beetje een mannenwereld, laten we eerlijk zijn. Maar om te zien hoe zij zo op deze manier ook die kerel uitdaagt. Want als je naar die hele interview kijkt, dan zie je dat ze eigenlijk een hele interview lang een beetje tegen haar aan zitten te praten en haar over te halen en proberen te laten struikelen en dat soort zaken. Dus dat is heel mooi hoe ze dat doet. En het is ook heel mooi om te zien dat haar visie, wat zij als visie had, is uitgekomen. En die uitbraak van Tesla was ergens rond eind 2019. Dus je ziet hier een dikke spike. En dan is het met corona ietsjes gezakt en weer een dikke spike. En, maar dat is niet de enige reden dat zij het zo goed doen. Want zij doen het al jaren goed. Het is niet alleen eind 2019 geweest dat ze outperformed hebben. En een van de dingen die hun uniek maakt, vind ik dan, is dat zij een ETF hebben gebouwd die actief getrade, waarin actief getrade wordt. Terwijl heel veel mensen weten dat ETF's passief zijn. Je gooit daar geld in voor x aantal jaar en je hoopt natuurlijk dat de wereldeconomie het goed doet. Dat is ongeveer het idee van ETF's tegenwoordig als je de meeste mensen vraagt. Maar zij traden daar dus ook echt actief in. En zij hebben over de jaren heen ook de volatiliteit van zowel Tesla als andere trades, andere aandelen die in hun portefeuille zitten, over de loop van de jaren heen gewoon heel erg meegepakt. Dus dat hebben ze heel erg goed gedaan. En vandaar dus dat we gaan duiken in hun strategie. Laten we even kijken waarom Katie Woods dit is gestart. Want het is niet een traditionele partij waar we het hier over hebben.
Well, in 2014, really before that, I was observing and had been observing that since the telecom crash, tech and telecom crash in the early 2000s, and then the 08-09 meltdown, the crisis, we've been witnessing increasing moves towards passive investing or benchmark sensitive investing, which is almost the same thing in my mind. And at the same time, we were witnessing the search for innovation increasingly occurring, especially for large asset managers in the pre-IPO space. And so I saw a void opening up, both in terms of research and investing, in innovation in the public markets. And I wanted to fill that void. In a traditional asset management firm, it really wasn't possible to do that because the second reason I formed the firm was to add new dimensions to research. So harnessing social media, crowdsourcing, opening our research intranet up to professors and venture capitalists so that we could network with them and really push the frontiers of knowledge forward together. That would not be allowed in traditional asset management firms because compliance departments are very fearful of social media, right? We're pushing our research out into social media because we want to engage with the communities we're researching. It would be very difficult to do that in a traditional asset management firm. And now the reason we can do it is we brought on an attorney who had been at the SEC for 4 years and had been a bank examiner during a time when they were evolving standards for social media and marketing. So he's young, he's comfortable with social media, and he's a really good compliance officer. So that's why ARC exists.
Dat is fantastisch hè, wat ze zegt. Want wat ze eigenlijk hier zegt is, ze heeft een gat gevonden in de markt, of in ieder geval een gap. Dus aan de ene kant bedrijven die graag willen investeren in innovatieve bedrijven, maar aan de andere kant tegelijkertijd bang zijn van een aantal dingen die gaande zijn, waardoor ze dat dus niet doen. Aan de ene kant is dat het feit dat heel veel beleggers ook grote fondsen via ETF's beleggen. En als een bedrijf nou eenmaal niet in een ETF zit, omdat ze echt nog in de beginfase van iets moois zitten, zoals bijvoorbeeld een Tesla en andere bedrijven, dan betekent dat dat ze niet in de ETF zitten. En dus ook heel veel geld daar niet heen gaat. En er bestaat dus een gap tussen waar het bedrijf moet zijn en waar het nu is. En daar maken ze dus heel slim gebruik van. We gaan zo doornemen hoe dan precies, zodat je daar ook een beeld bij krijgt. Maar daarnaast, wat ze dus ook ziet, is dat traditionele fondsmanagers, waar zij dus jarenlang in dienst was, die lieten haar ook dit soort dingen niet uitvoeren. Je had een auto-analyst op een autobedrijf, je had een tech-analyst op een techbedrijf. Maar wat je tegenwoordig ziet, is dat eigenlijk ieder bedrijf ter wereld, alle bedrijven die er bestaan, zijn eigenlijk techbedrijven. En de ene die loopt achter op de andere, maar degene die tech, automatisering, goed krijgt, dat zullen de winnaars uiteindelijk ook zijn. En voor degene die toegang hebben tot mijn portefeuille, de leden, die weten dat ik een redelijk grote shift heb gemaakt. Zeker door corona. Ik zit niet meer 50% in dividendaandelen en 50% groei. Dat is compleet veranderd. En het is niet alleen door Katie Wood gekomen, want ik volg haar al best wel lang. Anders wist ik bijvoorbeeld niet dat ze dat in 2019 had gezegd, maar dat herinner ik me nog zeker. Het is iets wat ik al heel lang deed. Het is iets wat mijn specialisme is. Het is iets wat, waar ik ook mijn portefeuille over de loop van jaren heen mee heb kunnen bouwen. En daarnaast zijn dividendaandelen voor mij erbij gekomen om eigenlijk van die volatiliteit die het had af te komen. Maar dat is iets wat ik denk ik ook gewoon even, waar ik zelf even aan moest wennen. Want opeens heb je een heel groot portfolio. Kijk, als jij aan het beleggen bent en over de loop van tijd heen groeit je portefeuille van 10k naar 50k. Weet je, hoe ga je er dan opeens naar kijken? Dan ga je misschien wat defensiever en dergelijke worden. Dus dat is een beetje de periode waarin ik het zat, En ik denk wel dat dat nu weer teruggaat naar mijn initiële focus. Dat is iets wat de leden hebben gezien. Maar Katie Woods, die Ik noem eigenlijk altijd Katie Woods, maar het is eigenlijk Katie Wood, dus zonder de S. Maar Katie Wood, dat is, zij zal zo meteen iets meer vertellen over de rest van de zaken. Maar Katie Wood, die ziet dat soort dingen. En niet alleen zij, maar ook haar bedrijf. En samen maken ze dus ook heel veel content op sociale media, waar de gemiddelde fondsmanager ontzettend bang voor zou zijn, omdat ze in een industrie zitten die gewoon over het algemeen heel defensief is. Of in ieder geval conservatief. Maar laten we even kijken naar het verschil tussen haar ETF, dus die van ARK Invest, en traditionele fondsmanagers of andere partijen die ook ETF's maken.
Oh no, we're not light years ahead. In fact, we're seeing a lot of ETFs in the US being thrown up. It's a little bit the scattershot approach. So they seize on artificial intelligence and then they'll just screen for any company that looks like it might be involved in artificial intelligence. This is more the passive way of investing. It's a little bit difficult for me to understand because we're so research driven in our fork, in our research. In our investment process. So I think that others are following, but I do think traditional asset management firms, those who do research, are going to have to restructure in some way in order to capitalize on the innovation that's taking place and the exponential growth that's taking place. And the reason is technology is seeping into every sector. So it's blurring the lines between and among sectors. And the five innovation platforms that we're focused on, they're converging. So we need analysts very comfortable with technology, even in the healthcare field and the industrial field. And we need their responsibilities to be broken out by innovation platforms that cut across economic sectors. So a stock like Tesla, now being analyzed in the traditional world by auto analysts, which are analysts focusing on a very mature industry. They're value analysts, right? So price to book, dividend yield, all of those metrics are important to them, are going to find it difficult to analyze a company that is not just an auto manufacturer, but also an artificial intelligence chip designer, and an autonomous taxi platform provider, which is a transportation as a service. So we've got three analysts focused and collaborating on understanding how Tesla is going to evolve during the next few years. Sam Corris, who does our robotics work, autonomous vehicles are going to be robots. He also does our energy storage work. So he's very comfortable with battery technology. Probably, I would say he's the financial industry's expert on battery technology. We have James Wang, who's focused on artificial intelligence. He came out of NVIDIA, which is the artificial intelligence chip company. So he spent 9 years there, so great expertise, and understands how significant Tesla's latest chip design, artificial intelligence chip design, is, pushing it 4 years ahead of anything that NVIDIA is doing right now. And then we have Tasha Keeney, who is using their inputs and pulling together our autonomous taxi network model. And the autonomous taxi network model is a very profitable model. The gross margins there are in the 80% range. The gross margins for auto manufacturers are in the 20 to 30% range, night and day. So you need a completely different kind of analyst and a different way of thinking about the world. No longer sectors, but platforms.
Dat is dus precies wat ik net ook probeerde te zeggen. Want wat je namelijk ziet is dat ieder bedrijf tegenwoordig een techbedrijf is. En om dat goed te begrijpen, moet je minder gaan denken in sectoren. Dus bijvoorbeeld industrials, et cetera. Maar meer in platformen. Tech is nu een platform geworden. Technologie is een platform geworden. Letterlijk iedere industrie ter wereld maakt gebruik van dat platform. En degenen die dat goed doen, dat zijn degenen die het gaan overleven. En met corona zijn we een aantal jaar In ieder geval in onze kont geschopt om een aantal jaar verder te denken dan dat we kunnen zijn. Er zijn heel veel bedrijven die ik spreek, miljarden bedrijven vanuit mijn werk, die gewoon hun zaken niet op orde hebben. Die totaal niet met automatisering bezig waren tot nu toe. En je ziet dat dat nu steeds meer aan het veranderen is. Mensen, ik heb nog nooit zoveel urgentie gevoeld als dat ik nu voel wanneer ik met bedrijven spreek. Die vanuit mijn werk, die steeds meer willen digitaliseren. Die steeds meer denken van hoe kunnen we dingen slimmer aanpakken, automatiseren, noem het maar op. Terwijl dat een tijd geleden er ook was, maar die urgentie die ze nu voelen, die was er niet. En ARK Invest legt het heel mooi uit. Kijk, als je kijkt naar de afgelopen eeuwen, dan zie je een aantal innovaties die de wereld veranderd hebben. En we kennen de meeste wel, maar we denken er niet op deze manier over na. Want het zijn allemaal platformen geweest uiteindelijk waarop hele industrieën veranderd zijn. Dus de stoomtrein natuurlijk, je had railways, je had de internal combustion engine, wat in heel veel auto's zit, maar ook gewoon voor andere doeleinden wordt gebruikt in iedere sector in principe. Je had de telefoon, auto's, elektriciteit. Dan had je even een hele lange periode door oorlog en dergelijke van geen innovatie. Toen kwamen computers, internet. Daarmee dus tech. En inmiddels is dat een platform geworden waarop iedere sector kan gaan innoveren. Als je het hebt alleen al over mijn portefeuille. Ik zit in e-commerce, ik zit in payments, ik zit in fintech. Dus en ik zit in allerlei verschillende sectoren die iets met technologie te maken hebben. En technologie, dat is iets wat heel makkelijk te begrijpen is. Aan de ene kant, als je dat goed begrijpt en je erin verdiept, dan snap je gewoon dat er een bedrijf is die het veel beter dan anderen doet. Soms in de vorm van patenten, maar vaak ook gewoon omdat ze gewoon een hele betere muizenval hebben gebouwd, om het even zo te zeggen. Maar dat zijn bedrijven die je natuurlijk moet gaan uitzoeken. En dat is wat Katie Woods heel erg goed heeft gedaan in de afgelopen jaren. Want zij verwacht namelijk dat de volgende 5 pilaren, die een enorme verandering teweeg gaan brengen en eigenlijk iedere sector weer gaan veranderen. Dus aan de ene kant energy storage. Daar is Tesla heel goed in, maar er zijn ook andere bedrijven die dat natuurlijk doen. Dan stel je, je zou het probleem kunnen oplossen waarmee iedere windmolen die er is, de extra energie wat ze opwekken ook nog eens kunnen opslaan. Nou, dan heb je een heel groot probleem voor de wereld opgelost. En niet alleen voor de wereld. Ieder sector, ieder bedrijf ter wereld zou daarvan gebruik kunnen maken. Zou daarvan kunnen profiteren. Het zou de balance sheets in ieder geval sterk gaan verbeteren. Artificial intelligence, dat is iets wat voor heel veel mensen nog hocus pocus is, maar het zit al onder ons. Je hebt het waarschijnlijk in de vorm van een Google Home of iets dergelijks gezien, maar er zijn heel veel andere applicaties ervoor. Robotics, in hun theorie valt zelfrijdende auto's valt onder robotics en niet onder artificial intelligence, grappig genoeg. Genome sequencing, dat is CRISPR-technologie is daar een ideaal beeld van. Wat je met genome sequencing eigenlijk doet, is je scant eigenlijk al je genomes en dan weet je precies in welke gedeelte van je lichaam er allerlei issues zijn. Ik moet zeggen, ik zit er niet heel diep in, ik heb er ook geen aandelen in, maar dat is ongeveer wat ik van begrijp. Nou, blockchain, Bitcoin, iedereen kent dat. Maar dat zijn de 5 platformen waarin ARK Invest zegt, dat zien wij als de volgende 5 platformen waarop de hele wereld zou kunnen worden veranderd. En in welke tijdspan dat gebeurt, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Want als je dat goed krijgt, dan ga je natuurlijk lachend naar de bank. Maar wat je ziet met innovatie, is dat er een curve is. Je hebt ten eerste de adoption curve. Dus je begint met mensen die early adapters zijn. Mensen die echt in het verhaal geloven voordat het de markt begint te gaan. Iedereen wil nu Tesla hebben, maar toen het 200 per aandeel was, dachten heel veel mensen van, zou ik dat wel doen? Daarna pak de main market hem en in principe ben je dan te laat met kopen. Dus je wilt in die early adopters gedeelte zijn. En hoe zij naar de early adopters gedeelte kijkt, dat is een heel interessante gedachte. Want laten we kijken naar wat zij noemt Wright's Law.
Well, we are centering our research on something called Wright's Law. Now, Wright's Law is very specific to innovation, and it's actually a relative of Moore's Law. Moore's Law, however, is a function of time. Wright's Law is a function of units. And it basically says for every cumulative doubling in units produced, costs decline at a consistent rate. So what we are looking for in terms of impact is figuring out, have costs associated with one of these platforms drop to a low enough level that they're going to unleash waves of demand and get us into that exponential growth curve. So whether it DNA...
Ik pauzeer hem even om wat te vertellen. Want wat zij hier namelijk zegt is dat je, als je kijkt naar Wright's Law, voor iedere unit wat je produceert, gaat daar dus een stukje kosten van af. En als je dat over de loop van de tijd heen laat ontwikkelen, dus in combinatie met Moore's Law, wat je dan krijgt is exponentiële groei op een gegeven moment. Waar hoe meer units worden geproduceerd, en dit zag je bij Tesla, die had hele prognoses gemaakt jaren geleden, waar niemand serieus nam. Maar je ziet dus hoe meer ze produceren, hoe minder de kosten worden. Dat is eigenlijk basic economics, maar heel veel mensen vergeten dat ook daadwerkelijk in de werkelijkheid toe te passen. En dat is iets wat zij ontzettend goed toepassen. Wat zij nu gaat uitleggen is over die genome sequencing. Nogmaals, ik beleg niet snel in dingen die ik niet begrijp. Dus ja, misschien heb ik het soms mis over dit soort dingen, want ik heb me er niet heel erg in verdiept. Dat ga ik wel over de loop van de jaren heen doen. Maar voorlopig weet ik er nog te weinig van om er echt in te gaan beleggen. Maar dat legt zij dus zo meteen uit. En wat je ziet is dat heel lang geleden, jaren terug, was genome sequencing iets wat gewoon heel duur was. Het zou bijna of meer dan een ton kosten, geloof ik, als je dat zou willen doen. Als je je volledige lichaam wilt laten sequencen, om al je genomes in kaart te brengen. Dat zou honderden duizenden euro's kosten. Terwijl, omdat het zo vaak is gedaan en omdat er heel veel units zijn geproduceerd, je dat nu voor 1.000 euro kan gaan doen. Dat is exponentiële groei. En waar zou dat in de komende 5 of 10 jaar staan? En waarom is dat belangrijk? Als jij voor een hele laag prijs zoiets kan doen, dat betekent dus dat we heel veel problemen in de wereld kunnen gaan oplossen. Want het is heel goedkoop om jouw hele lichaam in principe in kaart te gaan brengen. En de problemen die je dan kan oplossen en daadwerkelijk ook genes kan beginnen te editen en dat soort zaken. Nou, dat lijkt me een hele enge gedachte aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het wel een schat voor mensen om in te gaan duiken. En niet alleen voor het geld, maar ook gewoon voor de verandering die in de wereld teweeg brengt. Denk aan iemand die kanker heeft. Die gewoon jarenlang doodziek thuis ligt en allerlei dingen meemaakt. Chemotherapie, noem het maar op. Ja, weet je, dat kan misschien nog zelf opgelost worden. Laten we verder luisteren.
DNA sequencing, we're there. To give you an example, DNA sequencing costs now are below $1,000. Last year, the number of whole human genomes sequenced around the world was 2.4 million. That was half of all the whole human genomes ever sequenced in history. So we're already at the tipping point, and we believe that number is going to go to 100. So that's almost a 40-fold increase in the next 5 years. So that is truly exponential growth, and it is going to change healthcare decision making. It's bringing real science into healthcare decision making for the first time. So our geneticists, and you're going to have one, so am I, are going to be able to identify for the first time the needle in the haystack. They're going to be able to identify which genes in our genomes have mutated. In other words, they've developed a programming error. And now with CRISPR gene editing, following it up, we're going to be able to correct those programming errors. It's going to be incredible to catch cancer in stage one and then edit it away. We think that's going to be possible in the next 5 to 10 years.
Stel dat zij gelijk heeft hierover, net zoals ze gelijk had over Tesla. Dat kan je natuurlijk nooit aannemen, dat zou ik ook niet doen. Want voor hetzelfde geld heeft iemand het mis. En het gebeurt heel vaak dat iemand een keertje het gelijk heeft en daarna heel vaak mis. Maar stel dat het zou lukken. Niet alleen voor het geld. Niet alleen voor welk aandeel je koopt en dat dan een aantal keer over de kop gaat. Want het kan gewoon als je de juiste vindt, want er zijn er heel veel van. Zij denken een aantal gevonden te hebben. Maar stel dat dat lukt, dan verander je echt de wereld met zo'n technologie. En dat is uiteindelijk waar ARK Invest ook zijn geld mee verdient. En waar ze zo rijk mee zijn geworden over de loop van tijd heen. En hoe ze dergelijke rendementen hebben behaald. Want uiteindelijk, laten we eerlijk zijn, beleggen doe je niet met resultaten vanuit het verleden. Dat doe je door te gaan kijken naar de toekomst. Welke bedrijven gaan over een jaar, 5 jaar, 10 jaar keihard groeien. En dat is iets wat Katie Wood en ARK Invest gewoon ontzettend goed onder de knie hebben. Wat ze vooral toepassen is dus Wright's Law. Ze kijken naar de innovation curve of adoption curve. En ze kijken simpelweg naar platformen in plaats van dat ze kijken naar sectors, industrieën en dat soort dingen. En op dit moment is tech een platform waarop ieder bedrijf keihard aan het innoveren is. In de jaren 2000, toen de dotcom crash er was, was er heel veel optimisme, was er heel veel hoop. Er waren heel veel mensen die dachten, wow, dit gaat echt iets betekenen in de wereld. Alleen toen was er nog niet echt iets concreet. Terwijl we nu bedrijven hebben die miljarden en miljarden aan omzet genereren. Die eigenlijk veel meer geld hebben dan dat ze ooit kunnen gaan uitgeven. En dan hebben we het ook over bedrijven als Google. Ik heb het over bedrijven als Microsoft, als Amazon, dat soort bedrijven. En dat zijn bedrijven die allemaal stuk voor stuk al dat geld gewoon niet opkrijgen. En blijven investeren en blijven gaan en blijven doorgaan. En als we over de loop van tijd heen niet oppassen, dat ze waarschijnlijk de hele wereld gaan opslokken. Dus dan zie je ook heel veel tegengeluiden komen van we moeten ze opbreken, we moeten ze uit elkaar halen. Er zijn heel veel mensen die vinden dat er heel veel talent rondloopt binnen dat soort bedrijven. Software talent, development talent. Die eigenlijk voor heel veel geld heel weinig doet. En dus ook innovatie tegenhoudt in heel veel andere sectoren. Dus er is heel veel gaande in dit gebied. Ik denk hoe ARK Invest over dit soort dingen nadenkt. In plaats van dat ze kijken naar sectoren. Ze kijken naar platformen die in eigenlijk iedere sector gebruikt zou kunnen worden. Ik ben heel benieuwd waar dit heen gaat. En laten we even kijken welke bedrijven er in deze ETF zitten. En dit zijn nogmaals bedrijven die met de Wright's Law te maken hebben. En ergens in de exponentiële groei nu zitten qua het type platform wat ze gebruiken. En daarnaast zijn dit ook bedrijven die ontzettend innovatief zijn. En eigenlijk allemaal iets met technologie te maken hebben. En waarvan de cost curve dus ook continu lager en lager en lager wordt. En de adoption rate hoger en hoger en hoger. En dat is ook de reden dat ik deze hele video van meer dan een half uur heb gemaakt om je eerst mee te nemen in de strategie. Want er zijn heel veel YouTube-kanalen en er zijn heel veel plekken waar je 3, 4, 5, 6 aandelen kan krijgen die zo iemand niet eens gekocht heeft vaak. Maar ze vertellen je niet de strategie erachter. Ze vertellen je niet hoe een aandeel precies eruit ziet. Als ik door al deze aandelen één voor één zou moeten gaan, dan hebben we heel veel verschillende afleveringen nodig. Er zijn een aantal aandelen die je zelf vast interessant vindt en waar je onderzoek naar gaat doen. Maar misschien dat we in een andere aflevering eentje kunnen uitkiezen en erin kunnen duiken en kijken hoe dat allemaal werkt. Maar ik ga sowieso in de loop van tijd heen hier iets meer in duiken, want ik vind het super interessant. Er zijn heel veel dingen die ik hieruit leer en die gewoon heel intuïtief en goed aanvoelen. En ook een beetje passen bij mijn stijl van investeren. Dus ik ga me hier echt wel in de komende tijd in verdiepen en kijken hoe dat zich over de loop van tijd heen ook daadwerkelijk gaat ontwikkelen. Maar nummer 1 is natuurlijk Tesla voor ze, bijna 11%. Invitae Corp, dus een bedrijf dat actief is in CRISPR, 9,5%. Square, fintech bedrijf, ik denk dat de meeste mensen het kennen. Ook een heel interessante aandeel, zit in mijn watchlist, zit het al een tijdje ernaar te gluren. CRISPR Therapeutics, nou, de naam zegt het al, zit in de genomes. En daarnaast Roku, is een bedrijf dat ik op mijn Bux Zero account bezit. Als je trouwens mijn link hieronder gebruikt, krijg je een gratis aandeel. Dus wel, mocht je dat willen, gebruik mijn link hieronder. Dan krijgen we beide zelfs een gratis aandeel. 2U, ken ik niet. Illumina, ken ik niet goed genoeg. Protolabs, ken ik niet goed genoeg. Zillow Group, veel over gelezen een tijd geleden, doen iets met vastgoed. LendingTree, ken ik niet goed genoeg. Maar Een van deze aandelen gaan we waarschijnlijk een keertje behandelen. En ze hebben ook meerdere ETF's die we kunnen doornemen en echt even ingaan op hoe kunnen we al deze bedrijven nou één voor één, stuk voor stuk, op basis van hun strategie analyseren, maar ook natuurlijk een stukje van je eigen ervaring meebrengen. Dus dat is wat ik over de loop van maanden ga doen. En als jij dit nou interessant vindt, en ik denk dat je dat vindt als je zo lang al geluisterd hebt, dan laat dan even een like achter, zoals altijd. Als we meer dan 500 halen, zorg ik ervoor dat ik een vervolgvideo opmaak op deze video. Virgin Galactic heeft inmiddels bijna 800 likes. Zodra de 800 aangetikt is, dan zal ik ook een video maken over een andere groeiaandeel die ontzettend hard gegroeid is. Toevallig is dat The Trade Desk. Die is bijna 70% inmiddels gegroeid in mijn portefeuille. Debelegger.nl/groeiaandelen als je een overzicht wil hebben van mijn beste groeiaandelen. Die vind je in de link in de beschrijving hieronder. En daarnaast zijn er best wel veel dingen gebeurd. Ik bedoel, wij hebben samen laatst nog gekeken naar de cabin reveal van Virgin Galactic op Discord. Dat was ontzettend leuk om te doen. Een beetje een teleurstelling omdat het CGI was. Maar hoe gaaf ziet dat er van binnen uit, zeg. Mensen die ervaring, die daarnaar verlangen en die dat gewoon willen zien. En die weer hun kinderdroom willen waarmaken om een keer astronaut te worden. Nou, dat zijn mensen die daar echt naar uit hebben gekeken. En die zitten te gluren om een keertje met zo'n ding mee te mogen de lucht in. Dus was super gaaf om te zien. En kijk uit naar hoe dat zich uiteindelijk ontwikkelt. Daarnaast zijn we bezig met een nieuwe community plekje te bouwen. Wordt eigenlijk een soort sociale media voor beleggers, waar iedereen deel kan nemen en in gesprek met elkaar kan gaan over specifieke aandelen. Het komt over 2 weken uit, dus als je daar geïnteresseerd in bent, zorg dat je even naar de website gaat en jezelf registreert als lid. Je kan het, daarnaast wat er ook nog eens gebeurd is dat we debelegger.nl/lerenbeleggen live hebben gezet. Daar kan in principe iedere beginner een stappenplan volgen die helemaal gratis is. En daarnaast een aantal video's, vrijwel 6, 7, 8 uren aan video's van top YouTubers, van mensen die echt in het vak zitten en die je heel makkelijk kunnen uitleggen hoe beleggen werkt van top tot teen. Helemaal gratis, je hoeft er niks voor te betalen. Het enige wat je hoeft te doen is naar de community portal gaan, debelegger.nl/lerenbeleggen. Even inloggen en dan heb je toegang tot alles. Dat gezegd hebbende, dank voor het luisteren vandaag. En laat me weten wat je vandaag vond van de intro. Fijne dag nog.